geliefde gemeente, we willen ook vanavond weer lezen in het aloude en toch weer telkens nieuwe kerstevangelie, zoals we dat lezen in het bekende Lucas-evangelie. En dan van het tweede hoofdstuk, de versen 8 tot en met 20.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribben. En van stonde aan was daar met den engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Geliefde gemeente, je kunt in onze dagen geen folder opslaan of alles spreekt van kerstartikelen. Je kunt niet door een winkelstraat in Nederland wandelen, of het nou Rotterdam, Utrecht is of welke stad dan ook, of de kerstetalages en de kerstmuziek komt je tegen. Heel Nederland, om het zo eens te mogen zeggen, viert kerstfeest. En als je het Urkerland opslaat, dan viert ook heel Urk kerst. De ene kerstbijeenkomst na de andere kerstzangdienst, kerstnachtzangdienst, kerst in, en wat er al niet op Urk aan kerst gehouden wordt. Liefde gemeente, maar het komt erop aan, hoe vieren wij kerst? Hoe gedenken wij dat onbegrijpelijke wonder, dat de Zoon van God nedergedaald is in een kribbe? Ach, en dan weten we natuurlijk wel hoe de wereld kerst gedenkt. Ach, en dan kunnen we misschien dan wel wat op neerzien, zeggen, ach, dat arme blinde heidendom, met zijn kerstboom, met zijn kerstman, met zijn kerstboodschappen, met hun kerstcadeautjes en hun kerstdiners. Maar geliefde, mag het ons wel eens aangrijpen, dat uit een recent onderzoek bleek, dat 3/4 van de Nederlanders kerst niet meer verbindt met kerk en kerkgang. 12 miljoen mensen in ons vaderland die geen enkel besef meer hebben waar het om gaat bij het kerstgebeuren. Liefden, maar nu naar onszelf toe. En als ik nou aan u zou vragen, aan jou jongen, wat betekent het nou kerst te vieren vandaag? Aan u moeder, wat betekent het voor u? Ach, en als we dan niet anders kunnen zeggen, ja dominee, dan wordt er gepreekt uit Lucas 2. En dan mogen morgen samen met de kinderen het zondagschool, het kerstfeest vieren. Dan mogen thuis kerstliederen zingen. Dan mogen samen bij elkaar zijn. Och, en ik zeg niet dat dat niet goed is. En ik zeg niet dat dat de reden is tot dankbaar. Maar geliefden, als dat het nu alleen is, wat blijft er dan over als het straks 3 januari is, koud en kil? Dan is toch die hele kerstsfeer voorbij. Dan is het voorbijgetrokken als een morgenwolk. en heeft het niets nagelaten. Daarom, ik wil die vraag op uw hart binden. Wat is nu werkelijk een onvergetelijk kerst? Wel, geliefden, laten we dat vanavond eens mogen gaan beluisteren. Uit de geschiedenis die ons is voorgelezen, waarvan ik u alleen nog in het bijzonder wil lezen, het 16e vers. En zij, dat is de herders, kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribben. En dan willen we bij deze tekst woorden schrijven. Een onvergetelijke kerst voor de herders. Waarin we beluisteren in de eerste plaats wie zij waren. In de tweede plaats waar zij heen gingen. En in de derde plaats wat zij verkondigden. Een onvergetelijk kerstfeest voor de herders. Wie de herders waren, waar de herders heen gingen en wat de herders hebben verkondigd. Geliefden, de evangelist Lucas begint het alles zo heel eenvoudig te beschrijven, zodat we het ons geheel kunnen voorstellen. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudden. De evangelist begint dus te vertellen dat er herders waren die de nachtwaken hielden over hun kudde. Dat is zo'n heel eenvoudig beeld wat we ons zo kunnen voorstellen, niet waar? Als ik aan de kinderen zou vragen, wat is nou een herder? Dan zou je toch zo allemaal weten. Dan zou je zeggen, dominee, dat weet ik wel. Een herder, dat is iemand die moet zorgen voor de kudde die aan hem toevertrouwd is. En hij moet ervoor zorgen dat die kudde komt op grazige weiden waar ze lekker mals gras kunnen eten. En van tijd tot tijd moet hij ze voeren aan waterbeken, dat ze het verse water kunnen drinken. En hij moet ook gewonde schapen, moet hij ook dragen. En hij moet ook, als het ware, wanneer ze gewond zijn, die wonden verbinden. En de kleine schaapjes dragen als ze zelf niet kunnen lopen. Ja, zo hebben wij een beeld van schaapherder zijn. En in gedachten zien wij dat hele romantische beeld zo voor ons van een herder die daar zo rustig dwaalt over de heide, zoals wij dat in Nederland zeggen, of door de steppen en door de bergdalen, zoals het in Israël was. Toch, geliefde gemeente, is dat niet het rechte beeld van een herder. Daar is zeker waar dat een herder, zoals Psalm 23 het ons ook zegt, de kudde leidt aan de grazige weiden en aan de stille waterbeken. Maar het is de Heer Jezus Christus die ons zelf, wanneer hij spreekt over de goede herder, dat hij ons laat zien wat het betekent om herder te zijn. Want de Heer Jezus, als hij daarover spreekt, ik ben de goede herder, wat zegt hij dan van de goede herder? Dat hij namelijk zijn leven geeft voor de schapen. Want wat gebeurde er, kinderen? Daar in Israël was het menigmaal zo, dat daar waren rovers en moordenaars. En die kwamen op de kudden aan, om die kudden aan te vallen, om die beesten te grijpen, mee te nemen, te doden en te slachten. En dan moest een herder, met gevaar voor eigen leven, zijn kudde verdedigen tegen rovers en moordenaars. En van dat gevaarvolle werk, daar legt ook David getuigenis af, als hij komt bij Goliath. Want als daar aan Saul gezegd wordt dat daar David is en hij ziet David, dan zegt hij, wat moet jij nou tegen die grote Goliath? En dan gaat David iets vertellen over zijn herdersleven. En dan zegt hij, Saul, moet je eens luisteren, o koning. Als daar dan komt terwijl ik bij de kudde ben, en daar komt een wolf of een beer, of daar komt een leeuw uit het struikgewas op mijn kudde aan en hij grijpt daar zo'n klein lam en hij neemt het mee, dan ga ik achter die leeuw aan en ik bevrijd dat lam. En als die leeuw zich dan tegen mij keert en die leeuw die brult om mij te verslinden, weet u wat ik dan doe, o koning? Dan grijp ik hem bij zijn manen vast. En dan scheur ik zijn bek open en dan dood ik hem. Dat is het leven van een herder. Een ruig waardevol leven. En toch waren herders in die dagen, waar Lucas ons over vertelt, niet in tel, ondanks het gevaarvolle werk wat ze deden. Herders waren in de dagen van Herodes en Augustus, mensen die er niet bij hoorden, mensen die niet in tel waren bij het volk. En waarom kwam dat? Wel, uit de ongewijde geschiedenis weten wij dat herders veelal zeer arme mensen waren, die nauwelijks te eten en te drinken hadden, en mogelijk daardoor ook gedreven werden om het onderscheid tussen mijn en dijn niet zo nauw te nemen. Ze stonden niet zo hoog aangeschreven. En omdat ze veelal buiten verkeerden, weken, soms maanden niet in het dorp kwamen, konden zij zich ook niet houden aan al die Joodse wetten opgelegd door de Farizeeën. En daarom waren ze ook niet in tel, zo weinig in tel zelfs, dat ze niet eens voor het Sanhedrin getuigen mochten in een zaak. Ze werden niet voor vol aangezien. Eigenlijk zouden we het zo mogen zeggen, herders, dat was uitschot. Herders, daar haalde je neus voor op. En als ik het zou mogen zeggen in onze eigen tijd, dan waren herders wat wij wel vinden van zigeuners. Mensen die je niet kunt vertrouwen. Als er wat gestolen wordt, dan wijst men al gelijk naar de zigeuners. Dat zullen zij wel gedaan hebben. Mensen die zich niet aan de wetten storen van de landen. Herders, niet in tel, de onderlaag van de samenleving. Niet mogen getuigen voor het Sanhedrin. De herders, ze zijn samen in de nacht. En dat kwam in Israël veel voor. Men hield de kudde zo lang mogelijk buiten, tot in de laatste herfst, ja, tot in het begin van de wintertijd. En dan dwaalde men soms weken achtereen in eenzelfde plaats. En dan bracht men de kudde niet bijeen in stenen van gemetselde kooien, om het zo te mogen zeggen, met vaste muren. Maar men improviseerde en maakte dan vaak een kooi van wat takken en van struiken, of in een glooiing van het gebied waar ze waren, zodat de schapen toch enigszins beschermd waren. En dan sliepen de herders zo om beurten. Om beurten sliep de ene groep en daarna de andere groep weer. We kunnen ons dat zo allemaal heel eenvoudig voorstellen. En om wat wakker te blijven en om wat warmte te hebben in die koude nachten, zo aan het eind van de herfst zullen ze ook zeker een vuur ontstoken hebben, om daarmee ook de wilde dieren op afstand te houden. En zo hielden ze ook in de nacht de waken bij hun kudden. En hun kudden, wat wil dat zeggen? Wel, we hebben al gezegd, die herders waren arme mensen, dus dat betekent niet dat het hun kudden waren en hun schapen. Maar het was een rijke boer, een landeigenaar, die zijn kudde aan deze mensen had toevertrouwd om ze te bewaren en ze te beschermen. En tenslotte het laatste wat Lucas dan ons vertelt van deze herders, is dat ze zich bevonden in diezelfde landstreek. En wat wil dat dan zeggen? Wel, dat ze waren in hetzelfde gewest als Bethlehem. Ze waren dus niet in een veld, in een weide bij Bethlehem. Dat wordt hier niet bedoeld, want in de grondtaal staat een woord dat duidt op gewest. Wij zouden het in onze dagen zeggen provincie. Dus deze herders verkeerden in de provincie Judea. Het waren dus Judeese herders. Mogelijk waren ze zelfs op een grote afstand van Bethlehem. Ze waren in ieder geval wel in de provincie Judea, om het zo te mogen zeggen. En als dan Lucas de evangelist zo zijn geschiedenis begonnen is, heel eenvoudig, en er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, de nachtwaken over hun kudde. Als hij dan dat hele gewone, dat alledaagse heeft geschilderd voor zijn lezers, dan gaat hij ineens dat gewone verbinden met het buitengewone. En hij schrijft zijn pen en hij doopt in de inkt en schrijft op: en zie, mijn lezers, zie wat er nu gaat gebeuren daar, bij dat heel gewone tafereel van die herders, die daar in de nacht hun kudde hielden. En zie, En wat gebeurt er dan? Wel, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Plotseling, geheel onverwacht, niemand had eraan gedacht dat dat zou kunnen gebeuren. Maar gaat de hemel open en zendt God voor de derde maal een hemelbode naar de herders toe. Daar daalt een engel af. Mogelijk is het ook Gabriël geweest. We weten het niet. Maar het is een engel des Heren die afdaalt. En die een boodschap heeft voor deze herders. Maar geliefden, er staat iets bij. Er staat iets bij wat menigmaal verkeerd wordt begrepen. En daarom wil ik er u vanavond in het bijzonder op wijzen. Want wat staat erbij? En de engel des Heren stond bij hen. En, dat is dus iets aparts. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Wij hebben dat meestal zo in gedachten. Dat die engel die uit de hemel nederdaalt. Dat hij nog iets op zijn vleugels, om het zo te zeggen, afstraalde van de hemelse heerlijkheid, van het hemelse licht. En als je kijkt in Bijbels, kinderbijbels, dan zie je dat ook, dat die engel licht geeft en dat dat dan de heerlijkheid des Heren is. Mis, geliefden, want dan hebben we nog nooit goed verstaan wat daar gebeurd is in de dreven van Bethlehem. Daar in de velden van Efrata. Want hier ligt het begin van de geschiedenis in het leven van de herders, geliefden. Namelijk dat de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Niet een lichtglans van een engel, dat staat er niet. We moeten goed Gods woord lezen en onderzoeken. Er staat en, dat is iets zelfstandig daarbij. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Wat betekent dat? De heerlijkheid des Heren, dat is het teken van Gods tegenwoordigheid. Het is een hemelse lichtglans uit de hemel. Die zegt dat God zelf in zijn heiligheid, in zijn majesteit aanwezig is in de velden van Bethlehem. De heerlijkheid des Heren. Daar staat een woord in het Grieks wat de vertaling is van het Hebreeuwse woord, de kaboot des Heren. En dat ziet op de eeuwige heerlijkheid van God. We lezen daar ook van, als de Heere verschijnt op de berg Sinaï, dan lezen wij in Exodus 24, en de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï. En daarvan zingt ook Psalm 99, waar zijn heiligheid, Gods heiligheid, haar glans verspreidt. Het is de Heere die daar zelf met zijn heiligheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid aanwezig is, die daar afdaalt in de velden van Efrata. En dan staat er van die heerlijkheid des Heren, dat hij de herders omscheen. Geliefden, als het een lichtglans van de engel zou zijn, dan zou die lichtglans alleen een voorkant, het gezicht van een herder kunnen omschijnen. En niet de achterzijde, die zou in de schaduw gehuld zijn. Maar hier zien wij dat het iets heel anders is. De kaboot des Heren, Gods heerlijkheid, omschijnt hen helemaal. Niets van die herders blijft buiten het gezicht van Gods heerlijkheid. Ze worden geplaatst van boven, van onderen, van voren, van achteren, onder de heerlijkheid Gods die omschijnt hen. Geliefden, en wat betekent dat? Wel, dat kunnen wij lezen, wat dat gaat betekenen in het leven van deze herders. En zij vreesden met grote vrezen. Als de heerlijkheid des Heren, zijn heiligheid, zijn majesteit ons gaat omschijnen, dan vallen we plat ter aarde, geliefden. Dan vrezen wij met grote vrezen. Als de heiligheid van God gaat schijnen in mijn leven En die heiligheid van God gaat mij omschijnen. Gaat mij doorlichten aan alle kanten. O, dan blijft er van mij niets over dan zwartheid, duisternis, ongerechtigheid, boosheid. Begrijp je nu wat er gebeurt daar in de velden van Efrata? Dat is geen zoetsappig kerstverhaaltje. Geen sfeerverhaaltje van herders die daar wat genoegelijk bij het vuur zitten. Maar dat zijn mensen die ontdekt worden aan de heiligheid Gods. En wie God ziet, die moet sterven. Het werd voor de herders in de velden van Efrata sterven. Want de heerlijkheid des Heren ging hem omschijnen. Wie zou God zien en leven? Als God zo met zijn heiligheid komt. En hij komt ons ganse leven te doorlichten. En in dat licht van Gods heiligheid. In het licht van zijn heilige wet. Dan is het enkel ongerechtigheid. Wat er voor die herders overblijft. En voor elk kind van God. Wat omschenen wordt door de kaboot des Heren. En dan schrijft Calvijn. Zo treffend bij deze woorden. De heerlijkheid des Heren omscheen hen, opdat het gemoed van de herders daardoor getroffen zou worden. Geliefde gemeente, ik heb het u al meer gezegd, hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat u zo naar huis kunt gaan onbewogen? Als het evangelie op uw hart gedrukt wordt, als de Christus der schriften u verkondigd wordt, als hij u aangeboden wordt om niet. Als de heerlijke blijmare mag klinken in de kerk. Komt allen tot mij. Die vermoeid en beladen zijt. En waarom? Waarom gaat u dan de kerk uit? Waarom gaat u dan de kerk uit onbewogen, ongeroerd? Wel geliefden. Omdat u nooit geweest bent in de velden van Efrata. Waar de heerlijkheid des Heren u omscheen. Omdat u nooit getroffen bent door de pijl van Gods heiligheid die u gans kwam te doorlichten. Want geliefden, waarom omschijnt hier in het hart en in het leven van de herders de kaboot des Heren hen? Wel Calvijn zegt het bij vernieuwing. En de vrees die dat verwekt, die heerlijkheid, gebruikt de Heren om de mensen te verootmoedigen en tot eerbied voor zijn woord te stemmen. Daardoor laat de Heer zijn heerlijkheid zien in het leven van zijn kinderen. Opdat ze zich zouden verootmoedigen. Want daarom gaan wij weer weg onder het meest lieflijke evangelie. Omdat we nooit vernederd zijn. Omdat we nooit vreesachtig geworden zijn. Omdat we nooit met Gods recht te maken gekregen. Daarom gaan wij maar door. Ziende niet ziende. Horende niet horende. Omdat de heerlijkheid des Heren ons nooit heeft omschenen. Maar als die heerlijkheid Gods gaat ons omschijnen. Dan wordt het sterven. Heren, zo gij de ongerechtigheden gadeslaan. Die zie ik alleen in het licht van de heerlijkheid Gods. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaan. Heren, wie zou kunnen bestaan? Dat is waarlijk kerstvieren, verloren gaan. Onder de heerlijkheid Gods sterven. Sterven aan mijzelf. Vernederd worden, gebroken worden, geliefden. Door de knieën gaan vanwege de heiligheid Gods. En in die weg, en in die weg alleen, geliefden, gaat de Heere nu plaats maken voor dat heerlijke woord van die engel. Nadat de heerlijkheid des Heren die herders heeft omschenen. En zij gaan vrezen met grote vrezen. Gaat de Heer door de mond van zijn engel aan zulke stervende, aan zulke vreesachtige, aan zulke schuldigen zijn woord verkondigen. En dan klinkt het uit de mond van de engel. Zo wonderlijk. Aan het adres van die herders. Die daar bevende liggen. Vanwege de heerlijkheid Gods ten neergeslagen. Met een grote vrees plat op de aarde. Dan zegt de engel: vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap. Weet u wat er staat, geliefde gemeente, in het Grieks zo mooi? Ik evangeliseer u. Ik verkondig u het evangelie. En wat is dat evangelie wel? Dat is een grote blijdschap die al de volken wezen zal. Wat is nou die inhoud van die blijdschap? Wel, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welken is Christus de Heer in de stad Davids? En dit zal u het dienaar zijn. Een nieuwtestamentisch evangelie dienaar. Hier gaat de oudtestamentische boodschap in vervulling. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Hier mag de engel gaan verkondigen aan de herders. Heden is voor u geboren de zaligmaker, de redder der wereld, de Christus, de gezalfde, de Messias in de stad Davids. En daar hebt u nu het geheim, geliefd. Die herders ze vreesden te sterven onder de heiligheid Gods. En waarom stierven ze nu niet? Onder de heiligheid Gods, wel omdat God in zijn heiligheid hier verscheen, in Christus geliefden. En daar ligt het wonder nu, dat zij niet hoefden te sterven, vanwege de heiligheid Gods, omdat de Heer hier verscheen, in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die onder die heiligheid Gods straks zal gaan sterven, onder de toren Gods zijn leven zal geven. Daarom worden hier de zondaren, de herders niet verteerd. Daarom, o wormke Jacobs, zijt gij niet verteerd onder de heerlijkheid des Heeren. Maar geliefden, straks, als u niet in Christus bent, zult u sterven onder de heerlijkheid des Heeren. Want dan zal die ongetemperd op u schijnen om u eeuwig in de hel te doen belanden, geliefden. De heerlijkheid Gods omschenen, hier mocht het zijn in genade, in Christus, tot een eeuwig behoud. Ik verkondig u grote blijdschap. O, dat wonder, hier wordt het evangelie verkondigd aan de herders. Lieden, wat ligt daar een belangrijke les in? Waarom gaat de Heere nu met die blijde boodschap, met die geboorteaankondiging, nu naar de herders, het allerlaagste volk, wat er maar voor te stellen is? Geloof je nou echt, als de Heere het geeft, en Willem-Alexander en Maxima, die krijgen straks een zoon of een dochter, denk je nu echt dat ze een kaartje zullen sturen aan die woonwagenbewoners? Nee toch. Dat past toch niet. Die sturen aan ministers en hooggeplaatsten, aan adelen. Daar sturen ze hun berichten heen. En God doet het nou radicaal anders. Dat is nu God, geliefden. God werkt nou gans anders. Wij zijn mensen. Wij zien aan wat voor ogen is. Wij zien macht aan. Wij zien heerlijkheid aan. Wij zien geld aan. Wij zien goed aan. Maar hier gaat in vervulling wat Paulus later schrijven zal. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Nee, de Heere gaat een gans andere weg. Die zoekt nou op een volk dat verloren is, dat in zichzelf niets bezit en niets heeft. Veracht, onwaardig, niet in tel, daar gaat God nu heen. En waarom gaat God nu naar de herders? Omdat die herders beter zijn dan de fariseeën. Nee, geliefden. Die herders waren in zichzelf geen haar beter dan de meest vrome fariseeën. Maar waarom doet God het wel? Waarom gaat de Heere nu naar de herders? Moet u luisteren, geliefden. De apostel Paulus laat het ons weten. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij het wijze zou beschamen. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Het onedele der wereld, het verachte, heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, teniet zou maken, geliefden. Daar zien wij nu Gods weg. Hij beschaamde wijze, die meent zelf iets te weten. Hij beschaamde krachtige, die het meent in eigen kracht te doen. Nee, God gaat een gans andere weg. En hij zoekt op het dwaze, het onedele, het verachte, hetgeen niets is, geliefden. Daar komt het evangelie bij nieten en nullen. Die kan God met zijn genade vervullen. Daarom de Heere laat zien, dat is mijn weg. Niet het hoge, niet het verhevene, niet het aanzienlijke. Maar ik de Heer woon bij de armen en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat u heden geboren is. De zaligmaker. De Heer Jezus Christus. De beloofde Messias. Zij mogen daar het evangelie horen. O, het is een medicijn voor hun verwonde hart. Vanwege de heerlijkheid des Heren. Geliefden en nu. Nu komen wij tot de spits van deze geschiedenis. Want geliefden. We hebben u de vraag gesteld. Wat is nu waarlijk kerstfeest vieren? Wat doen zij nu met de verkondiging van het evangelie? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Waar de herders heen gaan. Geliefden, nog even in onze herinnering. Een engel daalde neder. Daar kwam een heerlijke boodschap. Ziet ik verkondig u het evangelie. Daar kwam vervolgens een grote, ontelbare schaar van engelen. Die hebben daar het loflied aangeheven. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. En toen, geliefden. Wat gebeurde er toen? Toen gingen zij weder naar de hemel. De hemel sloot zich toe. Het werd weer aarde donker. Hier en daar hoorde je het blaten van een schaap. Misschien in de verte het gehuil van een wolf. Het knetteren van het vuur. Pinkelen van de sterren. Het werd weer stil, donker, alles voorbij. En toen, geliefd, dan moet u eens opletten om het geheim van deze geschiedenis te mogen verstaan. Want wat blijft er dan over als al het zichtbare verdwenen is en het is bij vernieuwing weer donker en nacht geworden? Wat blijft er dan voor de herders over en waar klemmen zij zich? In die vernieuwde duisternis weer aan vast. Hoor dan wat ze tot elkaar zeggen. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat daar geschied is. Het welk de Heere ons verkondigd heeft. Daar grijpen ze zich aan vast, gelieden. Ze gaan niet met elkaar zeggen. Dat was toch een wonder van die engel. Heb je het ook goed gezien, die engel? En wat klonk dat gezang toch mooi van die engelen. Wat is het toch jammer dat het opgehouden is. Dat het nu allemaal weer voorbij is. Het was wel een wonderlijke ervaring die we hier mochten beleven in Efrata. Het was wel een heerlijk en kostelijk gezicht wat we gehad hebben. En ze zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Nee, ze zijn ook niet in verwarring gekomen. Wat moeten wij nu doen? Maar ze grepen zich vast, niet aan de engelen, niet aan de engelzang, niet aan het wonder wat plaatsvond. Maar ze grepen zich enkel vast aan het naakte woord van de Heere. Laat ons zien, niet het woord van de engel, maar het woord wat de Heere ons verkondigd heeft. Daar grijpen ze zich aan vast. Ze eindigen niet in de omstandigheden, hoe wonderlijk ook, hoe ongedacht ook. Hoe bovennatuurlijk ook. Nee, enkel blijft het woord voor hen over dat de Heere hen verkondigd heeft. Daar hebben ze al vast aan. Als al dat wonderlijke voorbij is. En het is weer een dikke donkere nacht geworden. Dan klemmen ze zich vast. Laat ons dan heen gaan naar het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. En daar komt het op aan, geliefden. Dat we niet eindigen in omstandigheden. In wondervolle gebeurtenissen. Maar dat we horen naar het evangeliewoord. Want dan lezen wij. Laat ons dan heen gaan. Waarom sporen ze elkaar aan? Wel, geliefden. Omdat dat woord Gods zo onmogelijk is om te geloven. Of kunt u het zomaar geloven? Kunt u het zomaar begrijpen? Kunt u het zomaar geloven? Ik niet, gemeente. En de herders ook niet. Waarom niet? Dat woord is zo gans tegen mijn verstand in. Daar wordt verkondigd dat er een zaligmaker geboren is. Die daar de wereld zal gaan verlossen van zonden en verderf. Daar komt de lang beloofde Messias. En wat wordt er dan gezegd? Wat is nou het teken van deze Messias? En dan kan ik het niet meer begrijpen. En de herders zullen gezegd hebben, hoe zal dat dan ooit wezen? Want die herder, die moet het gaan geloven. Dat deze Messias, deze Davids zoon, deze opvolger van de grote David en Salomo. Dat hij nu niet geboren is in een paleis. Dat hij nu niet ligt in een satijnen wieg. Maar dat hij ligt in een kribbe en dat hij gehuld is in doeken. Hij heeft niet eens kleertjes. Jozef en Maria zo arm dat ze niet eens kleren hebben voor hun kind, geliefd. En dat ze hem neer moeten leggen in een kribbe omdat er voor hem geen plaats is. Kun je dat evangelie nou geloven? Dat is toch tegen de natuur in. Dat een kind in een kribbe, de meest verachtelijke plaats, dat is toch het laatste waar je je kind in zou leggen? Zou u uw kind in een kribbe leggen hier in Urk? Niemand toch? Wie is er die zijn kind in doeken gewikkeld heeft, omdat hij geen kleren had? Niemand. Zo arm kun je op Urk niet zijn. Of de familie heeft nog wel kleren voor je. Maar deze had niets. Daar ligt hij arm in de kribbe. En dat moeten de herders nou gaan geloven. Dat dat onaanzienlijke kind, dat arme kind, dat dat nu de zaligmaker is. De Safnats Panea. Onmogelijk toch om te geloven met het verstand. Zie je dat geloven een gave Gods is. Want daarom is het toch ook voor de Grieken dwaas en voor de Joden ergernis. Is dat nou de zaligmaker? Is dat nou de lang beloofde Messias? Ja, dat is hij. In een kribbe, arm, veracht, geen plaats voor hem. Dat is het eerste. Maar wat denk je, geliefde gemeente? Als daar dan gezegd wordt, heden is u geboren de zaligmaker. In de stad Davids. Zullen ze niet gezegd hebben. Maar hoe moet dat nu? Als wij naar Bethlehem moeten. Wie zorgt er voor onze schapen? Als er nou vannacht een komt, een rover. En hij rooft de schapen. Dat kost onze baan. Ja, dat kost ons bestaan. We kunnen toch zomaar de schapen niet achterlaten. Denk je dat er van binnen niet gezegd is. Is dit nu wel de juiste tijd? Om deze zaligmaker te gaan bidden midden in de nacht. Die mensen slapen. Kunnen er zomaar niet naartoe gaan. Wat denk je? Zullen die herders niet gezegd hebben. Kunnen wij zo verschijnen voor een koningskind. Heel onze kleding stinkt naar de mest. Stinkt naar de schapen. Je kon een herder al ruiken op een kilometer afstand. Zo stonk die. Kunnen wij daar verschijnen. O geliefden. Duizenden tegenwerpingen om het evangelie te geloven. Het evangelie in zichzelf is al een onbegrijpelijke boodschap. Maar dan ziende op mijzelf het evangelie voor mij. Ik die een herder ben. Ik die stink vanwege de zonden. Ik die veracht ben. Ik die geen enkel iets heb om aan te bieden. Wat kan ik die koning aanbieden? Niets. Daar moet ik heen in mijn vuile kleding. O geliefden, onmogelijk om te gaan. Onmogelijk om naar dat evangelie woord te horen. En toch gaan ze. Laat ons dan heen gaan. En zien het woord dat ons geschied is. Dat is nou het wonder van de evangelieprediking. Alles tegen en toch gaan, geliefden. Dat is nou geloof. Dat is nou geloven. Dat houdt op met redeneren. Want dat moet, geliefden, dat kan het niet anders meer. Als we te neergeslagen zijn door de heerlijkheid Gods en we moeten sterven. En dan komt die wonderlijke boodschap van het evangelie. Dan wordt het van tweeën één. Gaan of sterven, geliefden. Oh, en dan zien we ze heen gaan. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Oh, dan zie ik daar in die herder ook straks de bloedvloeiende vrouw. En deze van Jezus horende. Daar wordt daar het evangelie verkondigd. Dat er nou bij Jezus doen aan is voor de grootste der zondaren. En dan zegt het hart, kan niet vrouw voor jou. Kan niet, want je bent onrein. Je mag niet eens buiten de deur. Dan moet ik sterven. En zo is het nou ook, geliefden. Wie de kabou des Heren ervaart in zijn leven. Die kan maar twee dingen doen. Dat is sterven of leven. En dat is gaan in het geloof. Onvoorwaardelijk. Waarom? Omdat ze de belofte Gods meekrijgen, geliefden. Gij zult het kindeke vinden, daar staat God zelf voor in, geliefden. En dat woord hebben ze. En daarmee kunnen ze op reis. Niet met hun kleding, dan moeten ze thuis blijven. Niet met het evangelie wonden, dat kunnen ze nooit begrijpen. Maar ze hebben enkel de beloften en gezult het vinden. En daar met dat woord gaan ze op weg. Door de nood gedreven heen. Uitgestoten door het geloof gewerkt. Onder de prediking, gij zult het vinden. Dat krijgen ze mee van de Heilige Geest. Op weg naar Christus toe, gij zult hem vinden. Daar sta ik de Heere zelf voor in. En daar gaan die herders en misschien, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Misschien hebben ze het wel gezongen als een hert gejaagd, o Heere. Dat verse water begeert, al zo dorst mijn ziel ook zeren naar u. O mijn God, geëerd, daar gaan ze met haast, geliefden, ja. Daar gaan ze met al hun verlangen heen, om nou hem te mogen zien, die nou de beloofde zalig maken. Nou kan ik een goddeloze herder nog zalig worden. O, als dat wonder in de kerk geopenbaard wordt, dan ga je met haast heen, naar deze zalig maken. En wat staat er dan? En dat is het allergrootste wonder, geliefden. Want God maakt zijn woord waar. En gij zult hen vinden. En wat lees ik dan? En zij vonden Maria en Jozef en het kindeke. Is dat niet het wonder, geliefden? God maakt zijn woord waar. Er is er één in de wereld betrouwbaar. En dat is de Heer en zijn woord. Als hij het zegt, dan zal het ook geschieden. Wat een wonder. Ze wisten niet eens waar ze heen moesten. Bethlehem, maar waar dan? In Bethlehem. Gij zult het vinden. Als u het zegt, heren, dan zal het ook waar zijn. Dan hoeven we niet te zoeken in de straten van Bethlehem. Maar dan leidt u ons naar hem toe. En dan doet u hem ook vinden. De zielen die God zoekende maakt naar hem, die doet hij ook vinden. En hij brengt ze daar waar hij ze hebben wil. Wel, waar wil hij nu een herder hebben? Een vreesachtige, door schuld verslagen herder. Waar wil hij nou zondaren hebben? Wel, daar aan de kribbe van Bethlehem. Daar wil hij ze brengen. Waarom, geliefde? Waarom moet je nu zijn in de kribbe van Bethlehem? En nu moet u lezen wat er staat, geliefde. In het begin van het 17e vers. Dat is als het ware het centrum van deze hele geschiedenis. En als zij het gezien hadden, dat is het kindeke, Jozef en Maria gaan weg, die vallen weg, geliefden. Maar ze hebben het kindeke mogen zien. En dat is nu het allergrootste wonder, dat een kind van God hier op aarde beleven mag. Dat is zien, zien op Jezus. O, daar zijn ze binnengekomen. En daar hebben ze Jozef en Maria gezien. Daar hebben ze gezien dat God zijn woord waar maakt. Het kind liggende in een krib. Ze hebben het gezien gewikkeld in doeken. Maar ze hebben het mogen zien met geloofsogen. Ze hebben in dat kind wat daar die nacht geboren is. Wat daar ligt wenend, huilend misschien om drinken. In dat kind hebben ze door het geloof mogen zien. Hun zalig maken. In dat kind hebben ze mogen zien. De man die geen man werd. Maar een worm, kruipende in Gethsemane. En die man in dat kind hebben ze mogen zien. Hem die daar hangt aan het kruisheuvel Golgotha. In dat kind hebben ze mogen zien. Hun zalig maken. O geliefden, er is niets groters, niets wonderlijks als je mag zien. Dat kind in de kribben op je knietjes. Als je daar mag zien in dat kind je zalig maken. Dat kind van Maria, die nou geboren werd omdat jij in zonde geboren bent. In dat kind te mogen zien, die tweede persoon van het goddelijke wezen, Gods zoon, in de kribben. Als je dan mag zien, de liefde gemeente. O, dan ga je wenen. Dan ga je wenen van blijdschap. Wenen van verootmoediging. Heren, moest u nu die weg gaan. Heren, moest u nu die weg gaan zo diep vernederen? Moest nou God gelegd worden in een krib? Moest u nou door de barensweeën van Maria heen geboren worden? Als een mensenkind. En dat voor mij, Heer. Moest u nou die diepe weg gaan? Omdat ik zo gezondigd heb. Ja, die weg wilde ik gaan. O, en als ze dat zien mogen. Heren, wat bent u? Dan oneindig goed. Dan mogen ze in dat kind zien hun schuld overnemen, de borg. Dan mogen ze in dat kind zien hem, die straks voor hen de slagen zal ontvangen. Die daar straks voor hen met de doornenkroon zal staan. Dan mogen ze in hem zien die straks voor hen gekruisigd zal worden. Is er een dierbaarder gezicht dan op deze Jezus te mogen zien? O gemeente, dat is het einde. Dan kun je niet en dan wil je niet anders meer dan zien. En blijven zien op dat kind. Heren, dat nou me zalig maken. O lieflijk gezicht. O heerlijk gezicht. O troostvol gezicht. Gij kind van vrede. Gij kind van verzoening. En dat voor mij. De grootste der goddeloos. Geliefden in deze geschiedenis. Krijgen wij tenslotte een geestelijke les mee. En wat is dat geliefd? Wel dit. Dat dit de gang is die de Heer in meeste tijd met zijn kerk gaat. Dat is namelijk dat hij ze eerst vernedert. Dat hij ze eerst laat zien in het licht van zijn heiligheid. Wie ze zien op dat zij met grote vrezen leren vrezen. Dat ze leren sterven aan zichzelf. Maar geliefden. En nu moet u opletten, u die daar zoveel mee worstelt. Wat doen ze nu? Als ze het evangeliewoord horen, dan gaan ze op het woord, geliefden. En als ze dan gaan met het beloftewoord, dat ze hem zullen vinden, dat hij hen in genade zal aannemen. Wie zo tot hem gaat, die zal het ook bevinden, dat Gods woord waar is. Die zal ook mogen bevinden. De vrijheid die er is in Christus. De blijdschap, geliefden. En dat is de zuivere gang naar Gods woord. En weet u wat ik nou wil? Ik wil het precies andersom. Ik wil eerst ervaren. Ik wil eerst bevinden. Ik wil eerst genieten. En dan geloven. Zal niet gaan, geliefden. Waarom niet? Omdat ik dan van mijn bevinding, van mijn beleving, mijn grond maak. Maar de Heere zegt, geloof mijn heil en troostrijk woord, Wend u naar mijn zoon toe en wordt behouden. En wie met dat woord tot hem gaat, die zal de blijdschap mogen ervaren. Die zal mogen bevinden, ervaren, hemelse zielenvreugde, hemelse blijdschap. O, die zal het mogen ervaren met een Simeon, die diezelfde gang mocht maken naar het woord des geestes. Mocht hij het kind in zijn armen houden en toen zien en geloven en smaken. Want hij zingt en wij met hem. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Dan zenen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden.